Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe e-mailmarketing podcast. Iedere twee weken proberen we je op de hoogte te houden met betrekking tot e-mailmarketing en gaan we zo elke keer een specialistische kant op. Dat kan gaan van een stukje strategie tot een stukje automation. En vandaag gaan we een klein beetje afwijken van een stukje e-mailmarketing, maar daarover zometeen meer. Voordat je verder kijkt, vergeet niet even te liken en te abonneren, zodat je iedere volgende video ook gaat kijken. En daarbij dus ook meteen een melding krijgt. Nou, wat ik net eigenlijk al vertelde, we gaan het van een stukje e-mailmarketing gaan we afwijken. Of ook wel, dat doen we samen met Leonard van Shopping Minds. Want we gaan inzoomen op een stukje personalisatie en een CDP of DMP. Nou, er komen allemaal termen voorbij. We gaan ze dadelijk allemaal uitleggen. Tenminste, ik hoop dat Leonard er zo meteen kan uitleggen. Maar in ieder geval leuk dat je er bent, Leonard.
Dankjewel.
En dat je de tijd wil nemen om bij ons op de bank plaats te nemen in deze gekke tijd. Ja. Want op het moment van opname is gisteravond die verscherpte maatregelen bekend geworden.
Ja.
Maar zoals je ziet, we houden gewoon netjes afstand. Kan jij voor degene die luisteren of kijken even uitleggen wat je doet, wie je bent en wat jouw raakvlak ook met e-mail is?
Ja.
En dan gaan we van daaruit verder bouwen.
Nou ja, ik ben Leonard Blommendijl. Ik ben de oprichter van Shopping Minds. Wij hebben een dataplatform ontwikkeld voor de e-commerce markt. Waarmee je kan personaliseren. Eigenlijk niets meer of niets minder dan zorgen dat je zo relevant mogelijk bent. En uiteraard doe je dat ook in je e-mailkanaal.
Oké, en hoe ben jij daar ooit ingerold?
Dat is begonnen met een idee eigenlijk van zou ik, dan ga ik wel een tijdje terug. Ik heb 8 jaar geleden het idee gehad, zou ik aan de hand van data eigenlijk niet kunnen zien of een klant hulp nodig heeft. Dan wel zou ik aan de hand van data niet kunnen zien of ik meer zou kunnen verkopen. Eigenlijk net zoals in de winkel. Hè. In een winkel zie je eigenlijk de consument, je klant eigenlijk bij je lopen. Nou, en aan de hand van body language kun je eigenlijk zien of iemand wel of geen hulp nodig heeft. Nou, dat gedachtegoed, dat is eigenlijk het zaadje geweest om eigenlijk te zeggen, nou, zou ik aan de hand van data dat ook niet kunnen? Ja, want je hebt natuurlijk hartstikke veel AB-testen en dat is ook ontzettend goed. Maar dat is nog steeds, je maakt iets voor de grote groep en niet voor een individu. Nou, dat is eigenlijk waar ik mee gestart ben. Dus als ik naar de prille beginfase van het bedrijf kijk, heb ik eigenlijk 1,5 jaar lang met 3 mensen op een, niet op een zolderkamer, maar wel op de oppervlakte van een zolderkamer, eigenlijk testen gedaan van klopt dit, werkt dit? En toen dat zich bewezen heeft in termen van een business case, zijn we eigenlijk begonnen met het ontwikkelen van het platform. En langzamerhand hebben we het bedrijf volwassener gemaakt. Nou, vandaag de dag hebben wij een kleine 1,5 miljard pageviews die we per maand verwerken. En in alle databases zitten denk ik een kleine 60 miljoen mensen.
Zo, dat is aardig wat.
Ja. Nou ja, dat is pre-COVID, maar dat is wat door ons platform heen gaat.
Ja.
Dus.
Hey, over jullie platform gesproken, om eigenlijk niet direct een stempel erop te drukken, maar is het nou een CDP, is het een DMP, is het nog iets anders?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik kan nu zeggen CDP plus of DMP plus, dan denk je, moet ik hier nog mee? Kijk, de kern van de twee producten is, de een komt uit de advertisinghoek en de ander komt uit de klantenhoek. Dat zit ook in de namen van de beide oplossingen. Voor ons is het één wereld. Dus wij hebben eigenlijk de twee eigenschappen gecombineerd. Zowel first party data, dus data verkregen uit je eigen bronnen, uit je eigen website. Dus eigen bronnen is bijvoorbeeld je CRM. Maar ook uit je eigen site hebben we vast liggen. Maar aan de andere kant kun je bestaande data ook verrijken. Dus je kan vanuit marketeers, met name uit de traditionele marketinghoek, hebben best veel ervaring met het aankopen van externe databestanden. Nou, die kun je toevoegen. Dat heet dan met een mooi woord second of third party data. Wat uiteindelijk maar één doel heeft, de consument, jouw doelgroep zo goed mogelijk snappen. Nou, Shopping Minds combineert dus zowel de bekende bezoeker als de anonieme bezoeker in het platform. Maakt het mogelijk om die ook te verrijken. En zowel bekend als anoniem kun je in eigenlijk het hele marketing ecosysteem van search, social tot en met display eigenlijk vinden en bedienen.
Oké. Misschien dat we eventjes nog iets dieper moeten slaan. Kan jij even heel concreet aangeven waar CDP en DMP voor staan en wat nou het verschil is tussen die twee?
Ja. Nou, het Customer Data Platform gaat uit van de consument, de klant. First party data ook, CRM data gecombineerd met klikgedrag op de site. Vaak is de sleutel daarbij het e-mailadres. Nou, bij een DMP, in de traditionele zin, is dat eigenlijk een advertising platform. Gaat het primair over de third party cookies die zometeen niet meer bestaan. Maar een volwaardig DMP vandaag de dag combineert beide werelden. Dus de anonieme en de bekende bezoeker.
Oké, wat nou, iets.
En dat hebben wij volledig in de ultieme vorm voorbereid op de afschaffing van de tracking cookies klaarstaan en in gebruik.
Hey, we zoomen even iets meer in op het stukje e-mail. Kan je nou eens een goed voorbeeld geven hoe bijvoorbeeld in jullie platform, of dat kan net zo goed een ander platform zijn, hoor, maar hoe jullie platform bijvoorbeeld goed kijkt naar de integratie met e-mailmarketing?
Heel essentieel, hè. Kijk, de meest voor de hand liggende campagnes zijn in retail bijvoorbeeld de abandoned shopping cart campagnes. Iemand heeft het winkelmandje gebruikt en je hebt het e-mailadres, maar heeft niet afgerekend. Dus het is heel logisch om vanuit de ESP die mail te triggeren. Nou, dat is ook goed. Ons platform verrijkt dat soort campagnes door naast het bekeken artikel te komen vanuit de engine met alternatieven of soortgelijke producten. Dus dat noem ik dan altijd een abandoned shopping cart plus campagne. Maar er ligt natuurlijk een hele grote wereld voor het winkelmandje. Hè? Dus 98% van de bezoekers verlaat in de regel de site zonder iets af te rekenen. Nee. Als je je platform goed hebt ingericht en je hebt een hoge herkenning, dan zou je iedereen die voor het winkelmandje actief is herkennen. En kun je vervolgens die informatie ook wegen en gebruiken in e-mailmarketing. En dan krijg je namelijk de abandoned browse campagne. Of als iemand vergelijkersgedrag heeft gehad, comparison behavior. Dus browse is puur kijken, vergelijkersgedrag is op de detailpagina. Oh, maar heeft wel de fotografie bekeken, scrolt omlaag, bekijkt de reviews en wordt inactief. Nou, die browser blijft openstaan, dat kunnen we technisch zien. Nou, aanname is niet dat ze naar het toilet gaan, maar kijken bij een concurrent. Op dit gedrag kun je e-mail ook triggeren. Nou, en hoe hoger jouw herkenning is, dus hoeveel van je anonieme bezoekers kun je daadwerkelijk identificeren als persoon, hoe hoger je effect van e-mailmarketing uiteindelijk zal zijn, zowel op je actieve base, dus die gewoon regulier de e-mail nieuwsbrief nog opent en bekijkt, maar ook op je inactieve base.
Maar hoe herken je dan die vergelijkende bezoeker, zeg maar?
Dat is gedrag, real-time gedrag. Dus wij trekken real-time hoe iemand zich gedraagt in jouw shop. Op de pagina, hoe de bewegingen zijn van daadwerkelijk de muis. Hoeveel tijd er besteed wordt, of die wel of niet scrolt. Mm-hmm. Al dat soort dingen worden real-time bij ons berekend om het gedrag van diegene ook te voorspellen. We hebben daar een model voor ontwikkeld waarbij we ook die gedragingen voor de marketeer inzichtelijk maken. Hè. Van een consument die puur kijkt, hè, net als in de winkel, loopt langs de schappen, kijkt een beetje rond en gaat weer weg. Nou, dan heb je het echte zoek- en keurdersgedrag, dus kledingstuk uit het rek pakken. Nou, online vertaalt zich dat als fotografie vergroten, kleuren wisselen, maatinformatie tot zich nemen. Nou, daar aanpassingen in doen. Dat zijn interacties die op een detailpagina plaatsvinden, die real-time door ons geprocessed en verwerkt worden, om juist daar iets mee te kunnen doen.
Maar is dan een vergelijker op de site zelf?
Ja.
Of is dan de vergelijker van, hey, ik ben ook aan het kijken naar mijn concurrent? Naar de concurrent.
Nou kijk, wij kijken niet daarbuiten. Dat kan ook niet en dat mag ook niet vanuit wet en regelgeving. Hè? Maar je kan wel vergelijkers of keurdersgedrag typeren in de shop. Dus als iemand op na 10 minuten, laten we zeggen, iemand komt binnen via een Google-campagne of rechtstreeks. Nou, navigeert uiteindelijk naar een bepaald merk. Laten we een kledingmerk nemen. Tommy Hilfiger heeft een overhemd uitgekozen. Nou, en dan zie je op de detailpagina, kies de maat, maat L. Oké, kiest een andere kleur. Vergroot de fotografie. Je ziet hem de maatinformatie lezen om zeker te weten dat hij de goede maat neemt. En dan wordt op een gegeven moment inactief na 10 minuten. En het tabblad blijft openstaan. Dat is wat we zien. Dat noemen wij vergelijkersgedrag. Okay. Want we weten, en dat kun je ook weer uit de data halen, dat er een groep is die weer actief wordt. Dus die sessie is nog niet beëindigd. Mm-hmm. Hij is inactief. En na 3 minuten wordt hij weer actief. Nou, die groepen mensen die dit doen, die zijn te groot voor een toiletbezoek.
Ja.
Ik breng bewust het toiletbezoek naar voren. Want toen ik net begon met Shopping Minds en ik dit eigenlijk bij potentiële klanten vertelde. Die worden gebeld, die gaan naar het toilet. Maar het gaat om tienduizenden bezoekers die dat in een maand doen. Ja. Nou, en als je dat kan toespitsen op iemand die je herkent aan het e-mailadres, dan heb je volwaardige munitie voor een e-mail.
Ja, precies. Oké. Okay. Hey, even kijken hoor. We hebben nu net een aantal campagnevoorbeelden genoemd die heel erg e-commerce gedreven zijn. Betekent dat zo'n platform als dat jullie hebben dan ook echt uitstekend is alleen voor e-commerce? Of is dat ook breder dan dat? Dus is het een CDP of een DMP of jullie platform daarvoor ook breder inzetbaar?
Nee, in principe heb je een marketing- en salesproces waar het ontzettend belangrijk voor is. In de retailmarkt en ook in de reismarkt. Maar je hebt natuurlijk ook andere mensen die belang hebben bij data. Hè. Als je het hebt over het reorder point bijvoorbeeld, hè, de vervangingsaankoop. Dat heeft ook te maken met voorraadinformatie. Hè. Want wat verwacht je aan vervangingsaankopen? In de wijnen is dat weer heel anders dan gitaarsnaren. Mm-hmm. Die informatie is bijvoorbeeld voor inkopers, maar ook voor analisten heel erg belangrijk om mee te wegen in een proces. Als je het oriëntatiegedrag krijgt op dit vlak van merken en producten die je zou vervangen kunnen gaan worden, en je hebt dat van bekende bezoekers, dan is dat een stuk informatie die essentieel is bij een inkoopproces. Dit kun je ook op retouren, hè, bij customer service terugbrengen. Als je goed verdiept, niet in het absolute aantal retouren, maar in de oorzaken van retouren, en dat zal ook weer verschillen, wijnen versus kleding of muziekinstrumenten, dan is het bij kleding heel vaak terug te voeren op pasvorm. Dus een merk kan artikelen hebben die verschillende pasvormen hebt. Dus als je loyaal bent als consument naar een bepaald merk, kan het ineens zijn dat je toch iets hebt gekocht en de pasvorm is niet goed. Mm-hmm. Pasvorm is nou net zoiets wat je kan aflezen uit gedrag, is meteen ook het moeilijkste om op te lossen, want dat betekent namelijk dat je anders moet gaan communiceren over pasvorm. Maar daar zit bijvoorbeeld in onze optiek de sleutel om retouren aan te kunnen pakken.
Oké, maar dat is nog steeds heel erg e-commerce gedreven. Wij zijn bijvoorbeeld vanuit Mailcampaigns, wij verkopen niet een online product, zeg maar. Ze kopen niet iets in de winkel, ze stoppen bij ons op de site bijvoorbeeld niet iets in de winkelwagen. Is dat zo'n CDP of DMP dan wel inzetbaar voor zoiets bijvoorbeeld als een Mailcampaigns? Noem maar even wat, hè.
Het kan ook in een lead-generatieproces essentieel zijn. Dus het gaat over wat je met data kan doen, hè, is eigenlijk het gedrag volgen van een bezoeker. En wat je met een DMP of een CDP kunt doen, is diegene identificeren als persoon. En of het nou gaat om een transactie van een doosje wijn, of het gaat over een proefrit voor een auto, of een informatieaanvraag voor een studiepakket. In al deze facetten kan het platform met data jou belangrijke informatie bieden om zaken slimmer en effectiever te organiseren.
Dus was zoiets, tenminste die online personalisatie, was dat 10 jaar geleden ook al zo?
Toen waren, vanuit mijn vorige bedrijf weet ik dat er een aantal partijen waren wereldwijd, maar dat was echt minimaal. En die kwamen toen de tijd uit Israël, waar we toen ook mee gewerkt. Maar dat was eigenlijk minimaal wat er op dat moment in de markt voorhanden was.
Hoe is dat eigenlijk toen gegroeid tot het moment waar we nu staan?
Ik denk dat er een aantal early adapters zijn geweest, waaronder wij zelf, die daarmee gestart zijn. En dat begon zeg maar primair op de site en dat heeft zich in tijd verbreed naar andere kanalen. Ja, en dan wordt naar gekeken door andere softwarehuizen en dan wordt het breder getrokken. En dat gaat van grote tot kleine bedrijven.
Ja, want het is echt iets van de laatste, 2-3 jaar denk ik, dat ja. Het echt booming is. Ja. Dat steeds meer bedrijven daarmee aan de haal gaan als uitbreiding op hetgeen wat ze al deden.
Ja, dat klopt. Omdat daar ook best, als je kennis hebt, hè, want dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect wat er een rol bij speelt. Maar daar ligt heel veel waarde in, dat klopt. Dat kan ik niet anders dan bevestigen. En waarde ligt aan een commerciële kant, hè? Dus meer verkopen genereren. Dat is het meest makkelijk om eigenlijk tot de verbeelding te laten roepen. Maar er zijn veel meer aanknopingspunten met data die dan wel kosten gedreven zijn, dan wel inzicht geven in producteigenschappen die men daarvoor niet had. Die leiden tot een ander inkoopbeleid en weer leiden tot een herpositionering van een merk. Dus ja, je kan echt enorm veel. De kunst is meer om het behapbaar te houden voor de organisatie.
Maakt het soms ook lastig als heel veel bedrijven zeggen van, nou, we hebben nou e-mail goed staan, we hebben social goed staan, we hebben onze advertising verder helemaal goed staan. Nu gaan we met de shopping minds aan de slag. Is dat lastiger dan dat je vanaf scratch in één keer alles neer zou zetten?
Nee, kijk, dat maakt voor ons eigenlijk niet uit. En ik zou ook klanten willen stimuleren om dat juist vanaf de start ook gewoon te doen. Omdat je eenvoudigweg uit de data informatie krijgt die je anders niet tot je kon nemen. Nee. Hè, maar er komt een heel belangrijk punt waarop beoordeel je of wat je doet zinnig is. En als je zeg maar het gaat beoordelen op extra omzet, dan is de meest gehanteerde vorm in onze markt de AB-test. Als je daar niet voldoende data en voldoende transacties hebt, dan gaat een AB-test heel erg lang duren. Ja. Dat geldt ook voor e-mail. Als je daar een AB-test gaat doen op een paar honderd adressen of een paar miljoen adressen, dan ken je de ervaringen hoe lang dit soort testen kunnen doen. Maar dan gaat men bijvoorbeeld voorbij aan het verkrijgen van inzicht. Inzicht in gedrag, maar inzicht ook in merken die overwogen worden voordat iemand iets koopt. Terwijl die inzichten voor hele andere mensen in een organisatie ook waardevol kunnen zijn. Dus nee, voor ons maakt het eigenlijk niet uit. Ik probeer altijd klanten aan te sporen om op dit traject vanuit de data te blijven oriënteren en te gaan werken in plaats van te starten met, oh, dit is mijn site, dit is mijn e-mail, mijn kanaaltje staan en leuk, maar er zit enorm, je ziet mensen niet, hè? Dus dat is denk ik, als ik het tot de verbeelding wil laten spreken, dat is natuurlijk een beetje raar in deze tijd, maar de winkelstraat en de winkels zitten vol met mensen en de verkopers die daar staan, die zien echt wat er gebeurt. En die horen dingen, die voelen dingen. En dat is eigenlijk een hele belangrijke signalerende factor die een organisatie heeft. En in e-commerce, zeg maar, of in online in ieder geval, kijken wij puur naar kliks. Ja, en de meest geraadpleegde content. Ja, leuk, maar wie is die persoon dan? Ja. En wat heeft hij al eerder bij me gedaan? Dus je kan een hele andere dimensie toevoegen aan het marketingvlak wat in de digitale wereld speelt.
Ja. Nou, leuk dat je weer zo'n voorbeeld noemt. Kan je nog eens 3 voordelen en 3 nadelen noemen Vooral die laatste zal misschien in iets wat uitdagingen worden. Van het gebruik van een CDP of een DMP.
Ja, nou ja, een voordeel en een nadeel is dat je dat eigenlijk de data gaat spreken. Dus de mening ik vind, die moet je afleren. En dat de sterkere persoonlijkheden in een bedrijf kunnen echt ik vind claimen. En de mindere sterke doen dat misschien niet. Of minder sterk is niet het goede woord, maar de introvertere mens doet dat misschien niet. En nu wordt het spel eigenlijk anders met elkaar. Nee, we hebben cijfers en op grond van de cijfers kun je besluiten nemen. Cijfers bieden ook inzicht. En dat is een kans en een bedreiging.
Is dat in een inspiratiefase ook zo? Als we even een customer journey erbij pakken, zit iemand heel erg juist te oriënteren of die moeten we juist een beetje triggeren van hey, vind je dat interessant of vind je dat interessant? Maakt het, dat lijkt me wel lastig dan.
Nou ja, kijk, dat is goed dat je dat aansnijdt. Ik ben altijd van kijk, leuk die cijfers zeg ik altijd, maar ik zeg altijd beat the statistics. Dus je kan altijd andere dingen doen in een journey om mensen te prikkelen en ze te verrassen. En dat is echt communicatie. En dat is meteen de volgende stap die gaat komen. Hè. Marketing automation is iets fantastisch. En met een goed dataplatform wordt dat nog mooier. Maar uiteindelijk gaat het wel over mensen die iets kopen. En je kan mensen ook prikkelen en verrassen. Nou, daar komt de volgende fase eigenlijk op ons af. Dat de communicatieprofessionals die op dit vlak actief zijn, met behulp van data kunnen werken om dat te volgen, maar juist ook iets anders kunnen doen. Ja. Nou, en dan beat the statistics, vind ik dan altijd erg leuk. Hè? Dat is dezelfde als no clicks, no glory. Hè? Dat is er net zo eentje. Ja. Nou, dat probeer ik in ieder geval zelf altijd bij partijen waar wij komen. En bij de bureaus om ze daarmee te prikkelen. Want leuk om een journey uit te stippelen, maar het is nog leuker om hem misschien eens te veranderen.
Ja precies. Hey, en wat is nou het moment dat iemand zo'n CDP of een DMP moet gaan gebruiken? Wat zien jullie van, wanneer is een organisatie nou zover dat ze zeggen, oké, dat is het moment, dan moet ik daarover na gaan denken.
Ja, daar heb ik verschillende invalshoeken op. Ik heb type klanten die aan de vooravond staan om echt te starten met e-commerce. Of met de online lead generatie die een uitgesproken kijk hebben op de wereld. Oké, dit gaat om data. Ik moet mijn eigen databases opbouwen. Daar moet ik eigen prospect- en klantgegevens in verzamelen. En ik wil dus niet alleen de harde kant hebben, hè, dus NAWTE, maar ik wil ook een digitale fingerprint hebben. Mm-hmm. Nou, een startend bedrijf die visie heeft, begint eigenlijk zonder dat hij een webshop heeft, of een goede webshop heeft, tussen aanhalingstekens, al met het gebruik van een DMP. De andere kant van het spectrum is, ik heb nu 100.000 bezoekers, ik geef zoveel uit op Google. Nou, ik heb gehoord dat, nou, dan gaan we het eens gebruiken. Ook niet verkeerd, alleen ik denk dat je een stap terug moet zetten en een hele duidelijke visie moet hebben. Waar zou jij data in willen gaan gebruiken? En als je dat heel scherp op je netvlies zet, dan is geen moment eigenlijk te laat of te vroeg om met een DMP te beginnen of een CDP.
Kan je maar ook eens uitleggen, hoe brengen jullie dan de successen in kaart en wanneer is het een succes?
Ja, dat is een hoop vragen die heel moeilijk zijn. Nou, laat ik beginnen bij personalisatie op de site. Hè. Daar heb je eigenlijk twee aspecten. Je kan het aanbod personaliseren. En je kan verkooptactiek personaliseren binnen wet en regelgeving. Hè? En wat moet, waarbij de ACM dat ook met zijn regels goed keurt. Het succes daarvan wordt eigenlijk beoordeeld aan de hand van een AB-test. Dus de niet gepersonaliseerde controlegroep wordt afgezet tegen de gepersonaliseerde controlegroep. En dat wordt al dan niet gesplitst van devices of niet, maar daar wordt het eigenlijk op beoordeeld. En dan zie je, als je het goed doet, kijk je naar de waarde per sessie. En als je de waarde per sessie ziet groeien, dan weet je in ieder geval dat dit werkt. Nou, en dat lijkt heel makkelijk, hè? Maar dat is uiteindelijk stiekem toch heel moeilijk. Want wat ga ik dan voorschotelen aan die bezoeker die op mijn site is? Nou, dat stelt wel wat eisen en wat vragen aan een organisatie. Maar hier wordt het in ieder geval op beoordeeld op de uitkomsten van een AB-test. Nou, dat zie ik eigenlijk bij e-mail ook. Is eigenlijk identiek. Er wordt een controlegroep en een targetgroep eigenlijk gedefinieerd. En daar gaat de gepersonaliseerde variant heen of niet. Mm-hmm. Net als in direct mail, eigenlijk precies hetzelfde. Er is een controlegroep die de A5-kaart krijgt die iedereen krijgt. En een gepersonaliseerde variant. En die uitkomsten kun je met elkaar vergelijken. Ja. Nou, op het moment dat je deze drie kanalen allemaal tegelijk voert, wordt de wedstrijd al moeilijker. Nou, wat wij dan doen is dat we eigenlijk het klikpad wat bij een transactie zit, blootleggen. En omdat je weet wie er op de site zit die de DM heeft gehad en de e-mail heeft gehad en op de site is geweest, versus anoniem, hè, kun je dat ook doen, maar dan zet je het e-mailkanaal en het DM-kanaal niet in. Ja. Maar door in ieder geval het transactiepad helemaal inzichtelijk te maken, sessie en device overstijgend, kun je dus daadwerkelijk zien, dit was de bijdrage van e-mail in het klikpad. Er is helemaal niet geklikt, maar iemand is toch x dagen later op de site gekomen. Nou, dat kun je, heeft diegene een DM gehad of niet, kun je eigenlijk meewegen in wat er is gebeurd. Maar nog belangrijker is, die inzichten kun je eigenlijk in audiences direct hergebruiken om de journey te optimaliseren, dan wel de kanalenmix. Dat is als je het samenspel gaat doen. Nou, op advertising vlak is dit spel complexer, omdat je daar geen AB-testen in kan doen. Niet echt. Dus dan ga je zeggen, nou, ik ga bepaalde groepen wel of niet iets laten zien, of een ander bod geven. In een bepaalde periode en die ga je vergelijken met een andere periode, dus wordt veel moeilijker. Maar er zijn er is ook laaghangend fruit te benoemen. Hè? Iemand die op een bestaande klant, waarvan je de customer lifecycle weet, hè? Is het een actieve of een niet actieve klant, als we het even op dat niveau houden, die kun je juist in of uitsluiten in je advertising. Nou, dat ga je direct terugzien. Dus iemand die een abonnement heeft afgesloten op een tijdschrift of voor het bellen, en die komt terug naar jouw site via een betaalde link van Google, ja, dat klopt natuurlijk niet. Dat is een klant die net een abonnement heeft afgesloten. Ja. Of een half jaar geleden of een jaar geleden, maar het abonnement loopt nog. Ja. Sterker nog, diegene wil je ook in Facebook uitsluiten, maar die wil je ook van andere type campagnes uitsluiten. Tenzij je een upsell op zo'n groep gaat voeren, dan sluit je ze weer in. Maar dit is laaghangend fruit en dat zal per organisatie verschillen. De rode draad bij iedereen is, op actieve klanten die toch al gaan kopen, wil ik eigenlijk niet adverteren. Nee. Nou, dat kun je eigenlijk met je DMP fantastisch managen. En daar zijn de business cases ook gewoon echt goed op. Mits je dat vanuit die filosofie toepast. En dan kun je zo 20-30% van je budget herallokeren. Je ziet in de praktijk dat dat niet een besparing is. Nee, dat geld wordt dan uitgegeven aan zuiverdere prospecting. En niet meer aan actieve klanten die toch al gingen kopen.
Okay. Kan jij nog een goede laatste gouden tip geven voor de mensen die dus met een CDP of een DMP aan het oriënteren zijn en daarmee willen gaan starten?
Ja, zorg dat je data inzichten krijgt en die inzet voor je doelstellingen. Dus dat klinkt heel makkelijk, maar het begint bij data inzichten en die gebruiken. Dat is wat ik iedereen van harte aanbeveel.
Oké. Nou, dankjewel in ieder geval voor je komst, Leonard. En voor je tijd en je inzichten. Ja. Erg interessant. En ik hoop dat we heel veel mensen nu geïnspireerd hebben om er ook mee te gaan starten. Dan gaan we ook een beetje afronden. Maar de eerstvolgende e-mailmarketing podcast is niet over 2 weken. Die eerstvolgende e-mailmarketing podcast is op dinsdag 12 januari 2021. En dan gaan we met Mark van den Berg van Spotler, toevallig komen er straks al eventjes de naam voorbij, gaan we het gesprek over het landschap van e-mailmarketing in Nederland. We gaan voor nu van jullie afscheid nemen. En we wensen jullie nog hele fijne feestdagen natuurlijk in deze gekke tijd. Wees gezond, maak er wel een leuk feestje van thuis. En dan zien en horen we jullie weer bij de volgende e-mailmarketing podcast. Dankjewel en tot ziens.